Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al. Nico, ik weet dat onze podcast Weer al Wereldoorlog 2 heet.
Oké, dat is een goed begin, ja.
Dat is een mooie aankondiging. Maar ik begin toch graag in 1937 en wel met een essay geschreven door een jonge student aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles. Een essay dat verscheen in het studentenblad, de Cahier du Libre Examen, waarin die student zich uitspreekt tegen het medium van cinema. Het gaat dan ook onder de betekenisvolle titel Contre le cinéma. Het is in het Frans.
Ja.
En wat schrijft hij daar? Hij zet zich af tegen dat medium. Hij beschouwt cinema als een erzats, schrijft hij letterlijk, een surrogaat, een vervanging van het leven. Want hij vindt dat onze redenen om te leven, dat die te zwak zijn, te nietszeggend. En dat we daarom dus cinema verkiezen als erzats, als illusie. Omdat we onbewust weten dat we door cinema of via cinema, dat we verliefd kunnen worden zonder ons hart te breken. Dat we niet geraakt zullen worden door de kogel die de held doodt. En dat we kunnen oorlog voeren zonder verminkt te raken.
Ja, het is een karakteristiek filosofisch begin, vind
ja,
ik.
Voor een student, hè.
Je bent goed bezig. Ja.
Maar ik zeg het niet, het is natuurlijk de student, de auteur van dit stuk die dat schrijft, zeer reflectief. En die jonge student is op dat moment 20 jaar en heet Jura Lifshitz. Hij studeert geneeskunde aan dus die universiteit, de ULB. En 6 jaar later pleegt hij een van de misschien wel meest vermetele verzetsacties tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in België. Handelt hij wel degelijk als een man die wel geraakt kan worden door een kogel, namelijk bij het stoppen van het zogenaamde 20e konvooi, het 20e jodentransport tussen Mechelen, kazerne Dossin, en Auschwitz, op 19 april 1943, ergens ter hoogte van Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant. Hij doet dat trouwens niet alleen, die Jura Lifshitz. Hij heeft 2 jeugdvrienden bij, Jean-Franck Lemont en Robert Maestriot. Kameraden die hij nog kent van zijn schooltijd op het Atheneum van Uccle. En hij vroeg die 2 gasten, die 2 kameraden, om mee te doen 3 dagen voor de actie zelf. En ik vind dat op zich al heel frappant, dat 2 jonge gasten toezeggen om 3 dagen op voorhand gesolliciteerd te worden of gerecruiteerd te worden voor zo'n zotte actie te plegen. Dat zij erop toezeggen, wetende dat jij nog ineens toezegt als ik jou een maand op voorhand vraag om op café te gaan. Dus,
Cool. Voor jou zou ik zelfs 3 maanden op voorhand geen tijd hebben, inderdaad.
Omwille van een drukke agenda. Bij jou is dat helemaal
uiteraard,
anders, uiteraard.
Uiteraard, wat anders. Ja.
Maar goed, dus het schetst meteen hoe zot dat die gasten te werk gaan. 3 dagen op voorhand worden die 2 vrienden geïnformeerd door dus een goede vriend Jura Lifshitz gevraagd om mee te doen. En zij zeggen toe. Het wordt nog zotter. Het spreekt helemaal tot de verbeelding als je gaat kijken de wijze waarop zij tot actie overgaan. Namelijk, zij gebruiken 1 rode lamp, 3 tangen en 1 pistool. Dus subliem in al zijn eenvoud. Maar, opmerkelijk genoeg, die actie, het tegenhouden van konvooi 20... is lange tijd amper of niet herinnerd geweest, onbekend gebleven voor het brede publiek in België. En daarbuiten. Pas in 2000 is er een Duitse journaliste, inmiddels overleden, Marion Schreiber, die het echt wereldkundig maakt, of toch minstens onder de aandacht brengt van het brede publiek, met haar boek dat in het Nederlands vertaald wordt onder de titel Stille Rebellen. Het boek dat ook in verschillende talen daarna wordt heruitgegeven, onder andere ook in Spaans. Er volgt een VRT-documentaire. Er verschijnen strips, romans, fictie en non-fictie herwerkingen, zelfs een opera. Maar niet zelden ligt daarbij de focus op een van de meest gekende overlevenden van die actie. Niet een van de 3 daders, maar wel een van de mensen die van die trein springt. En dat is Simon Gronowski. Een van de Joden, hij was toen 11 jaar, die tijdens die nacht heeft kunnen ontsnappen, dankzij of de gevolgen van die actie.
Ja, bedankt voor deze mooie inleiding, Koen. Dat is inderdaad het centrale onderwerp van deze aflevering, het 20e Jodenconvooi. Dat is een gebeurtenis met een enorme symbolische lading. Het is ook een heel inspirerend verhaal. Het feit dat je door een individuele actie, door een eigen persoonlijke beslissing, toch echt het verschil kan maken en ja, eigenlijk het ondenkbare toch kan doen, namelijk een deportatietrein met Joden tegenhouden. En precies daarom, omdat dat ook zo'n gebeurtenis is met die enorme symbolische lading, maakt dat vandaag ook echt deel uit van ons collectief geheugen. Maar daarom ook is het belangrijk, precies omdat het zo belangrijk is in ons collectief geheugen, om er met een historische blik naar te kijken. Iets wat we, denk ik, met deze podcastreeks altijd proberen te doen. Komen de feiten, de historische feiten en onze herinnering wel met elkaar overeen? En ja, precies omdat het zo'n iconische gebeurtenis is, hebben we er ook heel veel over te zeggen. Enfin, ik toch. Dus daarom hebben we besloten om deze aflevering, dit verhaal, op te splitsen in twee afleveringen. Dus we zijn nog maar nauwelijks begonnen met deze podcastreeks. We beginnen meteen al ons hele format om te gooien.
Ja.
Typisch. In deze eerste aflevering dus gaan we kijken naar de historische gebeurtenis zelf. Gaan we kijken naar hoe we ons dat vandaag herinneren. Kijken naar hoe we vandaag denken dat dat gebeurd is. En in de vervolgaflevering, dus de tweede aflevering over het 20e konvooi de volgende keer, gaan Koen en ik dan kritisch kijken naar dat verhaal en gaan we enkele bedenkingen maken over de spanning, het spanningsveld tussen waarheid en herinnering. En we gaan, denk ik, ook al een spoiler alert, we gaan, denk ik, in die tweede aflevering ook wel een aantal toch wel verrassende zaken onthullen die niet tot ons collectieve geheugen behoren en die we dus eigenlijk vergeten zijn. Die wel
of verdrongen hebben.
Sorry?
Of verdrongen hebben.
Of inderdaad verdrongen hebben. Dat maakt deel uit van, van de volgende aflevering. In deze aflevering gaan we ons dus echt concentreren op de gebeurtenis zelf. En dan moeten we gaan, dus daar begint het, zoals jij ook al hebt gezegd, Koen, moeten we terugkeren naar de late avond, de nacht, de late avond van 19 april 1943. Dat is de beruchte avond waarop het allemaal gebeurt. Eventjes in de context. België is op dat moment dus al bijna drie jaar bezet. En de Jodendeportaties, ja, die zijn volop bezig. Die zijn echt op kruissnelheid gekomen. Het eerste transport met Joden, de deportatietrein, die is vertrokken op 4 augustus 1942. Dat is dus gebeurd vanuit de Dossijn-kazerne, daar ligt een spoorlijn vlak naast de kazerne die toegang geeft tot het Belgische spoorwegnet in Mechelen, inderdaad. Dus op 4 augustus 1942 en sindsdien zijn er al 19 Jodentransporten geweest, telkens dus met eindbestemming Auschwitz-Birkenau, het moordcentrum, het uitroeiingscentrum. En in het begin verloopt dat allemaal heel efficiënt, maar er ontstaan geleidelijk problemen voor de Duitse bezetter. En een van die grote problemen is dat zeker vanaf het transport van 10 oktober 1942 beginnen er regelmatig meer en meer mensen, dus Joodse slachtoffers, te ontsnappen uit die trein. Dus die proberen uit de trein te springen. In het begin nog heel weinig mensen, maar geleidelijk toch wel meer en meer.
Ja. En het zijn precies ook die ontsnappingen die wellicht de man achter de aanslag, achter het stoppen van het konvooi, Jura Lipschitz dus, zouden hebben geïnspireerd om over te gaan tot die actie. Het feit dat men kon ontsnappen, zou bij hem en bij zijn kameraden het licht hebben doen branden van het is mogelijk, we gaan ermee aan de slag. En dat blijkt onder andere, of een van de bewijzen die daarvoor worden opgevoerd is een uitgave, het eerste nummer van Le Flambeau. Dat is een verzetsblad dat uitgegeven wordt door het Onafhankelijkheidsfront. En in het bijzonder eigenlijk het Joods Verdedigingscomité, onder leiding van de communistische Jood Herz Jospin en zijn vrouw Yvonne Jospin, die aan het hoofd stonden van het Joods Verdedigingscomité, dat zich dus bezighield met het clandestine activiteiten om Joden te helpen onderduiken en te helpen overleven tijdens die bezetting. Wel, er is daar het nummer. Het eerste nummer van Le Flambeau, dat wordt uitgegeven vanuit die kringen in maart 1943. En daarin wordt geschreven over de ontsnapping van Meyer Tabakman. Meyer Tabakman, een speciale naam, ja, uit het 19e transport. En wanneer het daarover wordt bericht, gaat het onder de titel Je suis un évadé, ik ben een ontsnapte. Emmen vervolgt die berichtgeving in dat clandestine verzetsblad met Ceci n'est pas un titre du film de Paul Meunier. Dit is geen titel van een film van Paul Meunier. En waarom dat ik dat er graag uitlicht, hè, dus ik koppel eigenlijk terug naar de inleiding, hè, dus het essay tegen de cinema van de hand van Juraj Lifshitz.
Nu plotseling vallen de puzzelstukken samen.
Ja, okay, ik wist dat het nodig was om voor jou de link helder te maken en te expliciteren. Maar dus die Paul Meunier was een gerenommeerd Hollywood-acteur van ook Joods-Oekraïense afkomst, geboren in Lviv, hè, dat we nu wel kennen uit de actualiteit. En onder andere bekend van zijn hoofdrol in Scarface, de eerste Scarface, hè, dus niet de remake van na de oorlog, maar ook van zijn rol in I'm a Fugitive from a Chain Gang, waar hij ook een Oscar-nominatie voor had gekregen. Nu, waarom zeg ik dat?
Waarom zeg je dit, Koen?
Ja, de goede vraag. Ik dacht, ik stel ze zelf als ze uitblijft aan jouw kant. Maar, dus ik zeg dat omdat Juraj Lifshitz is ook van Joodse afkomst. Hij is niet gelovig, maar heeft een Joodse herkomst. Is een migrant, geboren in Kiev, dus ook in Oekraïne, 1917. En vestigt zich eind de jaren 1920 samen met zijn oudere broer Alexander en zijn mama Rachel in België. Iemand die zich dus eerder al in dat blad van de ULB had uitgesproken tegen de illusie van cinema. Maar ook iemand die zich ophield in die kringen rond dat Joodse verdedigingscomité bij de Jospas. En naar verluid zou dit verhaal van Tabakman dus, van de ontsnapping uit dat 19e konvooi, hem en zijn broer Alexander Lifshitz dus, hebben geïnspireerd. En Alexander Lifshitz maakte deel uit, wellicht, vanuit dezelfde groepering van gewapende verzetstrijders als Tabakman. Dus het is wellicht geen illusie te denken dat die informatie over die ontsnapping van Tabakman uit dat 19e konvooi rechtstreeks ook bij Juraj Lifshitz terechtkwam. En ik ben geneigd te geloven zelfs dat de toespeling of de allusie op Paul Meunier wel eens van hen zelf zou kunnen komen. Zullen we nooit weten, maar het is wel een interessante sprong. Het is alleszins zo dat de aanwijzingen er waren dat er iets mogelijk was met die zogezegd of zogenaamd streng bewaakte transporten richting Auschwitz.
Nee, oké. Okay. Nu begrijp ik waarom het relevant is. Oké, okay, het is... Maar misschien als een zijsprong denk je ook niet dat het feit dat er ook meer en meer mensen beginnen te ontsnappen, dat het ook een teken is van het feit dat bewustzijn van het feit dat het lot van de Joden, hetgeen wat hen wacht aan het einde van het transport eigenlijk... Dat geen goed nieuws is.
Ongetwijfeld.
Dat men dus inderdaad steeds meer begint te beseffen van wij moeten hier ontsnappen, want dat het besef van er wacht ons de dood, dat misschien ook begint toe te nemen.
Ja, ik ben blij dat je zegt, want in dezelfde verzetsblad, Le Flambeau, maar ook in andere clandestine bladen, zoals Radio Moskou, wordt eigenlijk al vanaf eind 42 letterlijk bericht over massa-executies en zelfs massaslachtingen door het gebruik van gas. Dus zeker in die goed geïnformeerde kringen van verzetstrijders, in bijzonder de kringen rond de ULB en dat Joods Verdedigingscomité, rees het besef van, dit zijn treinen des doods.
Ja. Ik heb het gevoel dat daar een andere aflevering in zit, in de vraag van, oké, wat wisten mensen eigenlijk op welk moment, wie wist wat op welk moment over die Joden uitroeiingen, over die genocide? Daar moeten we misschien een andere aflevering over maken. Terug naar het 20e konvooi. Ik heb gezegd, er zijn dus een groeiend aantal ontsnappingen. Dat is een probleem voor de Duitse bezetter. Dus de Duitse overheden die besluiten, er moeten strengere veiligheidsmaatregelen komen voor het volgende transport. En dat is dus nu precies dat 20e transport waar we het vandaag dus over gaan hebben. Wat men ten eerste gaat doen, logisch, men gaat de bewaking opdrijven. Dus het aantal Duitse wachters, het aantal Duitse bewakers wordt verhoogd bij dit 20e konvooi. Er zijn ook een aantal Vlaamse collaborateurs die meegaan voor het eerst. En die leden van die Duitse wachters, ook heel belangrijk voor het verhaal, die gaan niet meer alleen maar achteraan zitten, zoals bij die 19 andere voorgaande transporten. Ja, nu gaan die zich verspreiden, ook gedeeltelijk vooraan gaan zitten. Dus je hebt verschillende wachtposten eigenlijk in die trein. Dat zijn de leden van de zogenaamde Schutzpolizei. De wachtpolitie eigenlijk.
Het zijn geen SS'ers dan?
Het zijn geen SS'ers, nee. Het is een aparte politie-eenheid. Ja, een bewaking, enfin, een eenheid van de politie gespecialiseerd in dat soort bewakingsopdrachten. De Schupo of de Schutzpolizei. Dat zijn dus mensen die nu verspreid gaan zitten over dat 20e konvooi. Men gaat nu ook, en dat is ook heel belangrijk voor het verhaal, men gaat de rijtuigen derde klassen, waarmee tot nu toe de Joden altijd gedeporteerd zijn. De eerste 19 transporten Jodendeportaties zijn gebeurd niet met het klassieke beeld dat we hebben. Het is gebeurd met rijtuigen derde klasse. En die gaat men nu voor het eerst vervangen door gesloten goederenwagens.
Dus geen beestenwagons. Maar dat staat zo in de beeldvorming geboekstaafd. Ze werden afgevoerd als beesten in beestenwagons.
Ja, klopt. Dat is ook het beeld, het iconische beeld in ons collectieve geheugen dat we hebben van en we zeggen dan ook vaak beestenwagens. Eigenlijk is dat ook niet correct. Het zijn geen beestenwagens. Het zijn goederenwagens, gesloten goederenwagens. Hè. Ook in Train World, het museum, staat ook zo'n iconische goederenwagen. Ook voor Caserne d'Ossin, nu het memoriaal, het museum, staat ook zo'n herdenkingsobject, zo'n gesloten goederenwagen. Dat is het iconische beeld. Maar nee, dus het grootste deel eigenlijk van de Joden uit België zijn gedeporteerd met gewone reizigers, rijtuigen, derde klasse, met gewone ramen, met zitbanken. En eigenlijk is dat ook, als je erover nadenkt, wel misschien niet abnormaal.
Om de schijn hoog te houden.
Precies, ja, exact. Om de schijn hoog te houden. Als je tegen mensen zegt, hè, want dat was het verhaal tegen de Joden natuurlijk, de Joodse slachtoffers, van ja, maar geen zorgen maken, we gaan jullie gezinnen gewoon herlokaliseren. We gaan jullie ergens naartoe brengen waar jullie een nieuw leven kunnen beginnen. Ja, als je dat natuurlijk doet met gewone rijtuigen, waar je ook in kan gaan zitten, met normale rijtuigen, dan creëer je ook de illusie van een normaal transport, alsof er niks aan de hand is. Dus op zich is dat ook niet onlogisch, dat is ook heel strategisch om dat op die manier te doen. Maar dus niet meer vanaf het 20e konvooi. Het 20e konvooi, daar gaat men gesloten goederenwagens gebruiken. Dus geen ramen meer, geen zitbankje meer. Ook met prikkeldraad vaak gaat men dat ook proberen te beveiligen. Dus dat is, het is veel moeilijker om daaruit te ontsnappen. En een derde element is ook nog dat men de geprefereerde route gaat veranderen.
Het normale traject wordt gewijzigd.
Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad wat ik net zei, maar dan iets helderder gezegd misschien. Hertaald, inderdaad, op jouw niveau. Men gaat dus inderdaad met een andere route rijden. Ja. Dat klopt. Normaal rijdt de trein tot dan toe altijd met Joden, dus de Jodendeportatie, via Mechelen naar het station Leuven en zo Luik naar de grens en dan verder naar de Duitse stad Aken. Maar nu gaat men een langere route nemen over kleinere spoorlijnen via Tongeren. Waarschijnlijk ja, omdat men ook de drukste lijnen probeert te vermijden.
En probeert die vermijden waarom?
Ja, omdat men ervan uitgaat dat... Enfin, we willen zo weinig mogelijk ander verkeer, getuigen, zo weinig mogelijk... De minst drukke spoorlijnen en stations wil men vermijden.
Oké. Okay, ja. Maar de eindbestemming blijft dan wel Auschwitz?
Ja, uiteraard. Ja, de eindbestemming blijft hetzelfde, uiteraard. Auschwitz-Birkenau, dat blijft de eindbestemming.
En wat gebeurt er met de Belgische treinbestuurders? Rijden die tot daar?
Nee, dat is...
een heel goede vraag, toch?
Dat is ook, ja. Nee, ik wou zeggen, dat is ook een vraag. Maar het is een goede vraag als je dat zelf wil zeggen. Nee, het klopt inderdaad dat die machinisten, die Belgische machinisten, die dus de trein besturen, alle deportatietreinen besturen, die rijden tot aan de Belgisch-Duitse grens. En daar worden ze afgewisseld, komen er dus Duitse machinisten, Duits personeel, dat hen aflost. Mm. Het was ook verboden voor Belgische machinisten, Belgisch personeel, om op Duits grondgebied te rijden. Dat mocht niet. Het is wel trouwens zo dat het onderzoek dat ik ook heb gevoerd over die deportatietreinen, we hebben wel een aantal materiële bewijzen gevonden in de bronnen voor een aantal Belgische locomotieven vlakbij Auschwitz. We hebben in privébezit een aantal technische schriftjes gevonden, waar je dus het hele traject van zo'n locomotief kan volgen. En in een van die technische schriftjes staat letterlijk ook Auschwitz geschreven. En een ander ook een reparatieplaats vlakbij Auschwitz. Dus er zijn zeker, zo goed als zeker, Belgische locomotieven echt tot aan de iconische perrons, zeg maar, van Auschwitz-Birkenau gereden. Maar dus wel met Duitse machinisten. Ja. Maar er is dus wel een wissel van personeel aan de Belgisch-Duitse grens. Dat gebeurt ofwel in Monsen ofwel in Herbestal waarschijnlijk. We weten dat niet zeker. Waarschijnlijk in Herbestal. Dat is een geannexeerd gebied in Eupen-Malmedy.
In de Oostkantons.
In de Oostkantons. Dat is een belangrijk grensstation. Waarschijnlijk gebeurt de wissel daar. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Enfin, anyway. Het 20e konvooi. Wat gebeurt er op die 19e april? De slachtoffers zelf, die dus allemaal verzameld zijn in het verzamelkamp van de kazerne Dossin in Mechelen, die krijgen pas op het allerlaatste moment te horen dat ze die dag moeten vertrekken. Er wordt dan een soort oefening gehouden om efficiënt te kunnen instappen als die trein daar is. Dat instappen, we spreken eigenlijk over 40 à 50 mensen per goederenwagen. Dat begint al in de vroege ochtend van 19 april, duurt ook vele uren. Het hele treinstel trouwens telt 36 goederenwagens en daar zitten dus verschillende wachtposten op geïnstalleerd. En er zijn ook twee rijtuigen voor waar ook de Duitse bewakers in kunnen zitten.
Nico, misschien nog een kleine vraag. Die trein, wordt die ingeladen tussen aanhalingstekens ter hoogte van kazerne Dossin of is hij in het station van Mechelen?
Naast kazerne Dossin. Ja. Daar stappen de mensen, zodat de weg ook zo kort mogelijk is. Hè. Ja. Uiteraard wil men liefst zo weinig mogelijk getuigen. We willen ook zo weinig mogelijk kans geven op ontsnappingen en dergelijke. De bedoeling is om gewoon zo efficiënt mogelijk de mensen vanuit de kazerne direct in de trein te laten stappen. Dus dat gebeurt op die 19e april 's ochtends. Dat is rond de middag is heel dat proces gedaan. Zitten al die Joodse mensen zitten in hun goederenwagen. Dan blijft die trein nog een hele tijd stilstaan voor de kazerne. Misschien om te wachten tot het donker is. Ja, waarschijnlijk is die trein ook gewoon ingepland op een specifiek uur natuurlijk. Hè. Een trein is geen auto, dus je kan niet zomaar vertrekken wanneer je klaar bent. De trein is ingepland om 's avonds laat te vertrekken. Dat 20e konvooi, dat is dus een Sonderzug, zoals dat heet in het Duits, een speciale trein. Ik weet dat jij dit soort details ook super interessant vindt.
Ja, ik ben aan het geven, dus mensen zien dat niet meer.
Ja, ik zag je indommelen. Nee. Ik vind dit super interessant. De code van deze trein is DA801. En ik vind, en dat is belangrijk, vind ik belangrijk. Dat is een code die altijd wordt gebruikt voor alle deportatietreinen met Joodse mensen uit België. En dat is een code. Ik heb lang gedacht dat die code DA stond voor Deutsche Arbeitseinsatz, hè, de arbeidsinzet. Een codeterm. Maar waarschijnlijk staat die term voor Deutsche Aussiedler. Ook een codeterm waarmee men een soort vage term, Aussiedler, een soort immigranten, uitwijkelingen. Eigenlijk is dat belangrijk om te zeggen dat men dus een soort camouflageterm, een soort codeterm gebruikt om die jodendeportaties ook een beetje te verbergen, een beetje te camoufleren. Dus die DA-trein met die code, dat is een heel omvangrijk transport. Hè. Het gaat om 1631 Joodse slachtoffers die in die trein zitten en die dus daarmee vertrekken op 19 april. En daarmee is dit ook het grootste, meest omvangrijke jodentransport van de hele bezetting in België.
1631 mensen in een trein van hoeveel wagons?
Als je had opgelet, had je gehoord dat ik heb gezegd 36, 36. Goederenwagons. Ja. Ga je nu beginnen rekenen, Koen?
Ja, dus, dat zijn dus mensen, 40 à 50 mensen per wagon.
Ja, klopt. Ja, ja.
Dus dat is voor mij minstens zo interessant als de code die wordt toegedicht aan die trein. Omdat natuurlijk, je moet goed beseffen, die mensen zitten daar op elkaar gepropt. Die staan daar een hele dag rechtop tegen elkaar, schurend, te wachten totdat die trein eigenlijk nog maar vertrokken is.
En zullen ook een paar dagen onderweg zijn, hè? Ja. Op die manier. Ja.
Dus uitzonderlijk omwille van de populatie, de grootte van de populatie die eigenlijk via deze trein wordt weggevoerd richting Auschwitz. Maar ook uitzonderlijk omwille van een aantal andere redenen. Ten eerste, het is ook een transport dat het jongste gedeporteerde persoon eigenlijk met zich meevoert. Hè. Er is een jong geborene bij, of een boreling, zeg maar, Suzanne Kaminski, met nummer 215 op de deportatielijst. Zij werd op 11 maart 1943 geboren en is dus pas enkele weken, namelijk 38 dagen oud.
Ja, dat is echt onwaarschijnlijk eigenlijk, als je daaraan denkt, die omstandigheden om dan een kind van 38 dagen oud op zo'n transport te zetten.
Ja, dat is waanzin. Ja. En dan de leeftijdsvork strekt zich uit tot 90 jaar. Hè. Dus ik geloof dat de oudste gedeporteerde op deze trein alleszins is de Nederlander Jacob Blom, en die is 90 jaar. Nu, wat betreft die jongste kleine anekdote, hè, Suzanne Kaminski, de tante daarvan schrijft nog een brief naar Leopold III met de dringende vraag om haar van het transport te redden, zeg maar. En,
ja, ik weet nu al dat dat niks heeft uitgehaald. Onze grote koning, Leopold III, was, zoals we... Ook daar moeten we misschien eens een aflevering over doen. Geen grote vriend van het Joodse volk.
Absoluut niet. Nee. Dus, die vraag of die brief van die tante werd enkel beantwoord met een simpele ontvangstbevestiging. Maar daar gaan we zeker nog een andere aflevering aan wijden. Waarom is dat transport ook bijzonder? Dat is ook omwille van een bepaalde wagon die eigenlijk vol zit met Joodse partizanen, ja, met verzetsmensen, die daar ook niet... Die zijn er eigenlijk bijna gepland geweest door het optreden van een typiste die actief was, een Joodse typiste die actief was in Dossijn, die samenstelling van die wagons mee beheerde. En dat was Eva Vastag. Zij is een van de mensen die er heeft voor gezorgd dat er eigenlijk een zogenaamde wagon van de weerstand werd gecreëerd op dit convoy.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat zij de namenlijsten typt, dat zij zegt, ja, in wagon 1 zitten die mensen, in wagon 2 die mensen. En zij maakt dus bewust een lijst waarvan ze weet, oké, dit zijn allemaal verzetsmensen, Joodse partizanen, en die ga ik allemaal op dezelfde lijst zitten, zodat die samen zitten in dezelfde wagon.
Ja, ja. Ja, okay. Dus dat maakt het opnieuw zeer bijzonder, hè. Er is daar een potentieel van verzet aanwezig, ja. Ook een engagement. En daarop aansluitend is meer een symbolische dimensie dat dit convoy mee begeleidt. Het is 19 april 1943, op dat moment het feest Pesach van de Joodse gemeenschap, een van de belangrijkste Joodse feesten, waarop eigenlijk de bevrijding uit de slavernij in Egypte en de uittocht, dus de Exodus, onder leiding van Mozes, worden herdacht. Dat is niet zo futiel om dat mee te geven, want dat zal natuurlijk wel een rol later gaan spelen bij de herinnering binnen de Joodse gemeenschap. Dat geeft een extra symbolische lading, bevrijdingsfeest. Tegelijkertijd is 19 april 1943 ook het moment dat de Joodse opstand in het ghetto van Warschau in Polen begint. Dus je ziet dat daar een aantal elementen, narratieve elementen of verhaaltechnisch zeer nuttige elementen samenkomen. Te meer omdat Jura Lifshitz, dus de man die van buitenaf dat konvooi gaat tegenhouden met zijn twee kameraden, ook een man is die een Joodse herkomst heeft. Hè. Dus je ziet daar heel interessante elementen voor de naoorlogse herinnering, of toch bouwstenen voor een strafwervend verhaal.
Ja, daar gaan we het dus volgende keer meer over hebben, over die herinnering, over die symbolische lading. Maar we zullen ons nu concentreren op de materiële feiten, want de trein is zelfs nog niet vertrokken in het verhaal. Dus dat gebeurt om 22:40, exact, 22:50 in de avond van 19 april 1943, vertrekt eindelijk de trein vanuit Mechelen met, zoals altijd, zoals we hebben gezegd, Belgisch personeel, een machinist, ook een stoker, want vooral duidelijkheid, mensen als die zich die locomotief proberen voor te stellen, dit is een stoomlocomotief, het is een stoomtrein. Het grootste deel van het Belgische treinnetwerk, spoorwegnetwerk, was niet geëlektrificeerd, dus het is een stoomtrein. Dus Belgisch personeel. De machinist, de eerste machinist, we kennen de naam, dat is August Buvens. Een man die ook na de oorlog nog zijn verhaal zal vertellen. Dus hij bestuurt de trein vanuit Mechelen. En in het begin loopt alles vlot. Maar dan gebeurt er iets wat niemand had kunnen voorzien. Om exact 23:46, dus bijna 23:50 s'nachts, vlak voor middernacht, ergens nabij Boortmeerbeek en de gemeente Haagt, ziet die machinist Buvens, ziet die plotseling een rood licht langs de kant van het spoor. Dat is dus normaal gesproken een stopsein. En ja, er zijn heel strikte veiligheidsreglementen, uiteraard, bij de NMBS. Dus als je een stopsein ziet, moet je uiteraard onmiddellijk halt houden. Dus dat doet de machinist ook. Hij stopt de trein. Volgens het officiële verslag doet hij dat ongeveer 50 meter voor dat rode licht, voor dat stopsein, stopt hij de trein. Maar dan, enorme plot twist die wellicht iedereen min of meer ziet aankomen. Dit is uiteraard geen echt stopsein. Dit is het werk van de drie jonge verzetsmensen die dus met een rode lamp een stopsein hebben nagedaan en zo de trein hebben doen stoppen.
Ja, klopt. Ik kan het niet genoeg herhalen. Subliem in de eenvoud. Hè. En het plaatsen van een rode lamp om die trein te stoppen, omdat men ervan uitging, ja, De machinisten worden gehouden tot het stoppen van hun locomotief als er een rood stopsein zichtbaar is. Dus dat gebeurt en het is een plan, een technische plan alleszins, waarvan wordt aangenomen dat het afkomstig was van heel belangrijk namen, Richard Altenhoff, ingenieur, afgestudeerd ook aan de ULB en stichtend lid van de gekende doeltreffende verzetsgroep Groep G, die onder andere gespecialiseerd is in sabotage.
Ja, dus ik wil net zeggen, het is heel eenvoudig, het is briljant in zijn eenvoud, maar goed, je moet toch een beetje weten van, goed, er is een stopsein, mensen moeten, enfin, je moet toch een beetje op de hoogte zijn van de reglementen en de werking van de spoorwegen, dus... ik neem aan dat Jura Liefschitz dat misschien minder was, maar het is hem hem ingefluisterd of het idee zelf komt van die Altenhoff, die Richard.
Ja, dat technische plan, veel kans wel. En Altenhoff kende de gebroeders Liefschitz ook uit die studentenvereniging. Opnieuw teruggrijpend naar het begin van deze aflevering, dat studentenblad Cahiers du Libre Examen. Ook daar publiceerde Richard Altenhoff in tijdens zijn studententijd. En het is een man die ook nog terugkomt in de voorbereiding van deze actie, niet enkel voor deze lamp, maar hij zal waarschijnlijk ook het wapen hebben geleverd op de avond waarop Jura Liefschitz en zijn twee vrienden met de fiets zullen vertrekken op het Meizerplein in Brussel, in de buurt van de VRT en de RTBF.
Op dit moment, toen nog niet. Ja,
uiteraard.
Ik zeg het er maar even bij. En als je zegt het wapen, dat is een pistool.
Ja, wellicht een pistool met een aantal kogels. Dus niet echt de grote mitrailleurs die werden bovengehaald. Het is opnieuw waanzinnig, hè, als je erover nadenkt. Drie gasten spreken af van het Meizerplein. Die krijgen daar een wapen overhandigd. Wat op zich al kan aanleiding geven tot arrestatie en zelfs de doodstraf, mochten de Duitsers daar mee pakken. En zij rijden dan in die avondschemering. Dus ook na de avondklok rijden zij door met hun fiets door de velden richting de plaats die zij eigenlijk voor ogen hadden om die overval te plegen. Nu, die Richard Altenhoff, opnieuw een interessant figuur, wordt vaak de vierde man genoemd van de eigenlijke aanslag. Hij zou normaal gezien ook mee zijn hebben gegaan om die aanslag te plegen, maar hij zou hebben afgehakt daar op het Meizerplein. Maar er circuleren verschillende versies. Er zouden vier tangen oorspronkelijk ook meegegeven zijn, tangen om de prikkeldraad en dergelijke door te knippen.
Kniptangen, ja.
Kniptangen, om de deuren te openen, maar er worden er maar drie gebruikt. In ieder geval, wat heel belangrijk is, Richard Altenhoff, stichtend lid van de Groep G, dus een ongelooflijk straffe verzetsgroep die in die kringen van de ULB eigenlijk is geboren.
De sabotage, zegt hij.
Sabotages voornamelijk. Maar van het georganiseerde verzet zelf is er maar weinig steun. Hè. Ondanks natuurlijk het lidmaatschap van bepaalde mensen zoals Altenhoff die betrokken zijn. Het plan om een jodentransport te overvallen, dat ging al even mee. Maar de gewapende partizanen onder andere stemmen niet in om het mee te ondersteunen. Hè. Er wordt wel over gesproken, er wordt gevraagd, kunnen jullie meehelpen? Maar uiteindelijk het georganiseerde verzet zal de handen afhouden. Het wordt als te riskant te zien, te gevaarlijk, niet enkel voor degene die de aanslag gaan plegen, maar ook voor degenen die zouden kunnen ontsnappen. Wat ga je daarmee doen met al de Joden die je eventueel zou kunnen bevrijden, gesteld dat het zou lukken? Gewoon verstoppen in de bossen. En men heeft er het raden naar en men oordeelt, die georganiseerde verzetsgroepen die worden aangesproken, die oordeelt, nee, we gaan onze handen daar niet aan verbranden, we gaan onze hand niet overspelen. En daarom, door dat niet dat Jura en co. en zijn broer Alexander, die aanvankelijk wellicht ook het commando zou gaan leiden, besluiten zij gewoon om zelf aan de slag te gaan. En effectief met de bedoeling dat Alexander Liefschitz, die 6 jaar ouder is dan Jura, het commando zou nemen, omdat hij ook al gewapende verzetsacties had gepleegd, maar die in aanloop van 19 april 1943 bij een andere aanslag zelf gewond zal worden. Hij zal door 2 kogels getroffen worden en moet herstellen. En zijn jongere broer, Jura, die niet aangesloten is bij een verzetsgroep wellicht, gaat het dan overnemen. Hij zal zich bereid tonen om dus zijn 2 vrienden in te schakelen. Opnieuw, namen zijn belangrijk, vind ik, zeker voor deze actie. Dat is Jean-Franck Lemont en Robert Maistrion.
Ik onderbreek jou. Voor je die twee andere verzetsmannen eventjes toelicht, als ik het goed begrijp, dus Richard Altenhoff was mogelijk de man die eigenlijk het commando had moeten leiden, maar die, enfin, we weten dat niet zeker, maar hij haakt...
Altenhoff had het niet moeten leiden.
Ah, okay,
heeft het technische plan. Waarschijnlijk Alexander Liefschitz, de oudere broer.
Ja, ik wou net zeggen, het zijn eigenlijk 2 mannen die iets ouder zijn, die iets meer ervaring hebben, die eigenlijk meer betrokken waren, maar die dus om verschillende redenen niet deelnemen. En het valt dan eigenlijk op 3 ja, jonge mannen.
Jonge en redelijk onervaren, inderdaad.
Ja. En eigenlijk op het laatste moment, zoals je in het begin
laatste moment, drie dagen van tevoren, worden Frank Lemot en Robert Maestriaud ingelicht. Ja. Frank Lemot, daar werd lange tijd van beweerd, maar we hebben daar geen bewijzen voor gevonden, dat hij bij de internationale brigade zat gevochten in de Spaanse burgeroorlog, dus tegen Franco in de jaren 30. We hebben daar geen bewijs van gevonden. Het was iemand die actief was in het caféleven, een kelner, een muzikant, ook een kameraad van dezelfde leeftijd, wel van Jura. En dan had je een jongere Robert Maestriaud, die was denk ik 4 jaar jonger dan Jean en Jura. Die zou gebuisd zijn geweest voor zijn examens geneeskunde en zocht ook een manier om betekenis te geven aan zijn leven wellicht. Hè. Maar hij was bereid om Jura te volgen. Hij zag daarin ook een voorbeeld, althans volgens zijn naoorlogse verklaringen. Maar het blijft opnieuw waanzinnig. Hè. Een trein van ongeveer 40 wagons lang. Drie gasten die bereid zijn om 's nachts met een wapen dus op zak daar naartoe te fietsen. Er zou nog discussie zijn geweest met het overhandigen van dat wapen, dat Robert Maestriaud precies omwille van dat imminente gevaar dat dreigde. Als je zo zou betrapt worden met een wapen op zak, ja, dan riskeerde je per definitie opsluiting en wellicht veel erger. Hè. Dus als terrorist veroordeeld te worden, ter dood veroordeeld te worden. Maar zij besluiten toch al die risico's te nemen, met die fiets te vertrekken. En afgezien van die tangen die nodig zijn om de draad door te knippen, die waarschijnlijk die deuren zouden hebben afgesloten, hebben zij ook van Altenhof 50.000 Belgische frank meegekregen. 50.000 Belgische frank in coupures van 50 frank. Wellicht afkomstig van Herst Jospa en Yvonne Jospa, die dus vanuit het Joodse Verdedigingscomité dat plan wel mee ondersteunde, financieel minstens. En als je goed rekent, men was van plan om aan elke bevrijde, gedeporteerde een briefje van 50 frank per persoon mee te geven. Dus dat wil zeggen dat zij in de beste der werelden hoopten 1000 mensen te kunnen bevrijden.
Ja. Ja, het is inderdaad een roekeloos... Enfin, het is een ambitieus plan.
Het is ambitieus, ja. Zeker. Zij hebben er toch opnieuw, luidens de naoorlogse verklaringen, wel goed over nagedacht. Hè, opnieuw. Het is zeer eenvoudig en doeltreffend blijkbaar om die lamp te plaatsen. En er zou ook gemikt zijn op een plek na een bocht in de rails, precies om eigenlijk rekening mee te houden dat de trein voor een bocht al sowieso vaart zou minderen. Dus die lamp wordt geplaatst, Jura zou vooraan dekking nemen. Hij is de man die het wapen zal hanteren en daar op de gewapende begeleiding te schieten en dus eigenlijk voor afleiding te zorgen. En in het midden zou Robert Maestriaud positie nemen, in het midden van die... Ja, dat zal een trein zijn van bijna... Kan dat een kilometer lang zijn? 40 wagons, dat gaat ongeveer zoiets zijn. Hè. Ja. En dan Jean-Franck Lemot helemaal achteraan.
Ja, oké. Dus een ambitieus, maar roekeloos gevaarlijk plan. Keren we terug naar de trein. Hè? Dus de trein is intussen gestopt. Het plan is op dit moment dus aan het werken. Maar op die trein zelf is er intussen complete verwarring. In zijn locomotief ziet de Belgische machinist, die dus gestopt is, die ziet links van het spoor een man een schot, minstens één schot, afvuren. Dat is dan Lifshitz, hè, wellicht. Ja. Dat is Jura Lifshitz, die vuurt. En dan breekt er wellicht dus een vuurgevecht uit, waarbij de Duitse wachters ook terugvuren. Zij beginnen te schieten in de duisternis. Er is volle maan op dat moment, klopt. Maar goed, het is wel... Het is nacht, het is donker. En we kunnen veronderstellen, dat is een beetje speculatie, we weten dat niet, maar we kunnen veronderstellen dat die Duitse wachters op die trein er ook van uitgaan. Enfin, ze weten totaal niet wat er aan de hand is, maar dat ze ervan uitgaan dat ze met een groter commando te doen hebben. Hè. Dat er misschien 10 of 15 of 20 gewapende verzetsmannen daar verborgen zitten. Dus zij blijven ook zitten in die trein, ze zijn voorzichtig, ze blijven verscholen in die trein. Ja, ze weten niet wat er aan de hand is. De vraag is ook of er echt veel geschoten is. Waarschijnlijk niet, denk ik. Hè. Er wordt wat heen en weer geschoten. Het is donker, men weet niet wat er aan de hand is. En intussen, de machinist en de stoker, de Belgische machinist en de Belgische stoker, die doen op dat moment exact hetzelfde wat jij ook zou doen, Koen, in die situatie, namelijk bang worden en zich verstoppen in de opslagruimte voor steenkool die achter de locomotief zit. Ik zie jou ook naar mij kijken, Koen, van Nico, maar hoe heet zo'n opslagruimte achter een locomotief? Dat is een tender.
Ja,
dat heet een tender.
Dat nemen we mee.
Ja, voilà.
Ja, ik nooit vergeten.
Je bent weer iets slimmer geworden vandaag, Koen. Het is graag gedaan.
Dank u.
Maar goed, in die trein is er dus heel veel verwarring. Trouwens ook bij de slachtoffers, hè, want zij kunnen niks zien.
Gedeporteerden, ja.
Bij de gedeporteerden, de mensen die in die wagons zitten, de Joodse slachtoffers, zij horen natuurlijk wel dat er iets aan de hand is. Ze horen schoten, de trein staat stil. Maar ook die partizanen bijvoorbeeld, die in die gesloten wagens zitten, ja, die kunnen niet precies weten wat er aan de hand is. Dus verwarring in de trein. En wat doen dan de verzetsmensen zelf? Ze hebben de trein kunnen stoppen. En wat doen ze dan?
Ja, ook daar moeten we vertrouwen op naoorlogse verklaringen. En ook daar moeten we vaststellen dat de verwarring er ook was. Hè, dus bij degene die de actie ondernamen, die drie jonge mannen. Maar dat die ook in hun voordeel speelden. Dus Jura Lifshitz schiet inderdaad vooraan en zorgt voor verdere afleiding. De twee anderen, Robert en Jean-Franck Lemont, Robert Maestrion en Jean-Franck Lemont lopen naar hun plaatsen, respectievelijk achteraan en in het midden. We weten niet uiteraard wat er dan precies gebeurt, maar wel de uitkomst. Robert Maestrion zal in het midden een wagon weten te openen, waaruit een 17-tal mensen kunnen ontsnappen. Maar dat gebeurt ook niet zonder slag of stoot, want op een gegeven moment zou hij ook worden tegengewerkt door een van de gedeporteerden die een vlaggetje zou hebben gekregen van de bewakers in Dossin. Een vlaggetje dat men moest buitensteken, waar men mee alarm moest slaan, mochten er pogingen tot ontsnapping worden ondernomen. En dat zou hebben plaatsgevonden opnieuw, volgens die naoorlogse verklaringen. Dus hij wordt er geconfronteerd met een wagon die hij weet te openen. En je moet je voorstellen, er wordt geschoten, er worden bevelen geschreeuwd, er zal gesnik, geschreeuw te horen zijn. Hij slaagt erin de draad rond de afsluiting van zo'n wagon door te knippen, de wagondeur open te schuiven. En dan, ja, wellicht een hele hoop bange gezichten, vragende blikken, chaos, tumult.
En het is natuurlijk ook, wat je net zegt van die vlaggetjes, gebeurt vaker. Het is dus dat hele perverse systeem van de Duitse bezetter, dat deportatiesysteem, om de slachtoffers zelf eigenlijk deel te laten maken van hun eigen deportatieproces, waarbij ze zeggen van, ja, jullie zijn verantwoordelijk, jullie moeten, want als jullie dat niet doen, hè, als jullie niet waarschuwen wanneer er mensen uit de trein willen springen, ja, dan gaan de gevolgen voor jullie, dan gaan jullie allemaal gestraft worden. Dus je hebt inderdaad dat verschrikkelijk perverse systeem waarbij de slachtoffers zelf, enfin, sommige slachtoffers zelf, proberen ook tegen te houden dat mensen ontsnappen.
Hè. Ja, en daar getuigt hij inderdaad van na de oorlog. Dus je moet rekenen, we hebben er straks een som gemaakt, een wagon, 40 à 50 mensen zitten erin. Er zullen er maar 17 zijn die daar uitspringen. Ja. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat een van de personen daarin met een vlaggetje een invloed heeft gehad. Hè. Ja. Mensen heeft ontraden om te springen, om wijzend op de gevolgen.
Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dat moet gebeurd zijn. Ja. Hè. Want anders, je zit met 50 mensen, 17 daarvan stappen maar uit. Hè. Dus.
En dat is dus eigenlijk ook de enige rechtstreekse balans van hun actie. Want Jean gaat achteraan, Jean-Franck Lemont bedoel ik, ik ben een beetje te familier, Jean-Franck Lemont gaat achteraan ook zijn werk proberen te doen, maar zou naar verluid, naar zijn eigen verklaringen achteraf, daar op een Duitse wachter gestoten zijn en zou zich hebben moeten terugtrekken. Volgens Robert Maestrion, zijn compaan, durfde hij niet. Hè. Dat is ook allemaal opnieuw onduidelijk, daar komen we later nog op terug. Maar wat gebeurt er dan? Die 17 mensen weten toch het belendende, hè, dus het bosje in de buurt, te bereiken, waar dat dan Robert Maestrion en Jean-Franck Lemont geld uitdelen aan hen. Hè, dus die coupure is van 50 Belgische frank. En ze wijzen hen enkele richtingen aan, Leuven, Brussel en Mechelen, waar dat ze dan eventueel de tram kunnen nemen om terug huiswaarts te gaan of verder te gaan onder te duiken.
Ja, onderduiken waarschijnlijk.
Ja. En dan vertrekken ze. Dan vertrekken Maestrio en Franck Lemont. En zou Jura Lifshitz die nacht niet meer gezien worden. Ja. Ook daar opnieuw zeer voorwaardelijk allemaal, precies omdat we maar kunnen vertrouwen op enkele getuigenissen van de personen zelf.
Ja. En daar gaan we zeker ook volgende aflevering op terugkomen. Hè? Op die verschillende verklaringen, op de tegenstrijdigheden en wat we daar nu uit wel of niet uit kunnen leren. Maar goed, de verzetsactie is dus geslaagd. Verzetsmensen hebben het ook overleefd. En intussen zit men op de trein niet stil. Hè? Die Duitse wachters die merken waarschijnlijk op een bepaald moment toch van oké, er wordt hier niet veel teruggeschoten. Zij vragen op een bepaald moment aan die machinist, die dus waarschijnlijk nog altijd daar verstopt zit.
In de tender?
Inderdaad, dat heb je. Ja, je bent. Ja,
je pikt snel dingen op.
Ja, je pikt inderdaad snel dingen op. die dus inderdaad in die tender daar verstopt zit. En ze vragen aan hem, ja, is dit nu een echt stop zijn of niet? Wat een beetje een onnozele vraag is. Als je al 10 minuten ongeveer in een vuurgevecht verwikkeld bent. Maar goed, ze moeten dat blijkbaar formeel toch even vaststellen. Machinist Buvens die zegt, ja, nee, ja, dit is wellicht geen stop zijn, beste Duitsers. Dus die Duitse hoofdwachter, volgens het officiële verslag, zegt dan van, ja, oké, we gaan die lamp, die rode lamp, wegschieten. We gaan die stuk schieten. Dus hij geeft het bevel aan al zijn mannen om die lamp weg te schieten. Dat gebeurt dan ook. Dan krijgt de machinist het bevel om door te rijden. Dat doet de machinist ook. Hij start de trein opnieuw. Volgens het rapport wordt er dan opnieuw gevuurd. Dus misschien Lifschitz die toch nog een schot vuurt, volgens het verslag. Buvens, de machinist, stopt aan de trein meteen weer. Maar de Duitse hoofdwachter zegt, nee, doorrijden. Dus de trein rijdt door. De machinist rijdt de eerste kilometer nog heel traag, voorzichtig, maar dan daarna weer met een normale snelheid. En ja, dat was het befaamde, het beruchte incident. Dat was die verzetsaanslag. Daarmee is de trein opnieuw vertrokken. Dus die hele gebeurtenis, die hele verzetsaanslag, die hele stilstand van die trein, heeft ongeveer alles samen 20 minuten geduurd. Maar los van die gedwongen stilstand van de trein spelen zich nog dramatische taferelen af. Hè? Want doorheen die hele doorrit zijn er nog veel slachtoffers die proberen te ontsnappen en die de sprong uit die trein proberen te wagen.
Ja, inderdaad. Zodra de trein weer rijdt, herinner u de wagon van de weerstand, hè, waar dat dus eigenlijk een grote concentratie van verzetsmensen, Joodse verzetsmensen, bijeen zaten. Wel, die gaan onder andere aan de slag met gereedschappen die verborgen zijn onder het stro op de vloer van die wagons. En waarschijnlijk ook in die andere wagons zijn er instrumenten verstopt waarmee gedeporteerden de deuren konden of proberen te forceren. En op veel plaatsen zou daar ook in geslaagd zijn. Zullen mensen die sprong wagen? Ook nadat de trein terug vertrokken is, op snelheid komt, zullen er nog een tiental andere Joden uit die rijdende wagons springen. Maar, wat blijkt, de spoorlijn tussen Leuven en Tienen ligt die nacht wel bezaaid met lijken.
Ja. Ja, er worden dus inderdaad veel mensen die uit die trein springen geraakt door de kogels van de Duitse wachters. En dat zijn dus echt dramatische taferelen. We weten dat ook door een aantal zeldzame bronnen. Hè. Dus bijvoorbeeld een zogenaamd bijzonder ongevalsverslag dat de stationschef van Korbeek-Loo, een gemeente, heeft opgemaakt. Dus een paar dagen na de feiten. En ik citeer dat rapport. Na de doortocht van de trein werden zowat overal lijken langs het spoor gevonden. Onder meer te Korbeek-Loo, waar een vrouwenlijk werd aangetroffen. Einde citaat. En er is een ander personeelslid van de NMBS die ook in een verslag getuigt dat er tijdens dus heel die doorrit van die trein, die passage van die trein, dat er dus heel de tijd geweerschoten weer klinken. Ik citeer ook zijn rapport. Ik heb dan de blokwachter van Lovenjoel, dus laten we zeggen een collega wachter, ik heb die collega verwittigd dat hij voorzichtig moest zijn bij de doorrit van de trein. Einde citaat. Dus stel je voor dat je naar uw collega belt, ja, zegt, er komt zelfs een trein voorbij en je moet, verstopt u maar onder uw bureau, want er wordt heel de tijd geschoten. Dus misschien moet je toch even wat afstand nemen, want het is gevaarlijk. Ja, het is onwaarschijnlijk, taferelen natuurlijk. Die trein die door de nacht rijdt, terwijl er regelmatig mensen uit die trein springen en dan worden neergeschoten, lijken die langs heel dat parcours blijven liggen. Dus dramatisch, maar als je dan de afhandeling ziet, de administratieve afhandeling van heel dat incident door de NMBS, ja, dat doet heel bureaucratisch aan. Hè. Ja,
puur administratief, inderdaad.
Dat is puur administratief. Er is een bijzonder ongevalsverslag dat wordt opgemaakt. Daar staat ook zo'n een vakje bij dat je kan invullen doden of gekwetsten. En die twee vakjes zijn gewoon leeg, dus er wordt niks ingevuld. Wat op zich logisch is, omdat natuurlijk dat verslag alleen maar gaat over de stilstand van de trein en daar vallen geen slachtoffers bij. Dus daarom zet men ook, ja, er zijn geen slachtoffers gevallen. En ook de laatste zin van dat rapport is ook heel bureaucratisch. Ik citeer, aan de spoorinstellingen werden geen beschadigingen vastgesteld. Trein DA 801 onderging ongeveer 20 minuten vertraging. Einde citaat. Er is dus in heel dat verslag van die verzetsaanslag is van Joodse slachtoffers dus totaal geen sprake.
Ja, ongelooflijk eigenlijk. Want we weten nu dat er in totaal een 236 Joden die nacht ontsnappen of proberen te ontsnappen, waarvan het gros, iets meer dan de helft, ook de oorlog zal overleven. Een deel zal opnieuw worden aangehouden na die ontsnapping, maar, tragisch genoeg, sterven er die nacht ook een 26-tal mensen. Het is volle maan, zoals gezegd, die nacht, en dus relatief gemakkelijk voor die Duitse wachters om hun doelwitten te raken.
Ja. Ja, inderdaad, de trein rijdt dus gewoon verder. Hè, na die aanslag, de trein rijdt door naar Tienen. Daar is er een andere Belgische machinist, ook die naam kennen we, Albert Dumont. Die neemt het dan over van zijn collega. Albert Dumont zelf zal zeggen, ja, ik heb bewust traag gereden, zodat mensen de kans kregen om te ontsnappen. Ook, we zullen daar ook volgende keer nog op terugkomen, onmogelijk te controleren. We kunnen daar wel een aantal kritische vraagtekens bij plaatsen. Maar goed, de trein rijdt verder en de drie verzetsmensen die hebben hun gewaagde aanslag dus overleefd. Maar wat gebeurt er daarna met die verzetsmensen, Koen?
Wel, die aanslag op Convoy 20 was inderdaad gewaagd en ook deels geslaagd als actie, maar wel een waarbij een aantal hoofdrolspelers ook de hoogste prijs zullen betalen, namelijk hun leven. De broers Lifshitz, Alexander en Jura, dus Alexander de oudere, Jura de jongere die ook het commando leidt, wel, die overleven de oorlog spijtig genoeg niet. Jura Lifshitz zelf werd een eerste keer aangehouden op 14 mei 1943, na verraad door een Joodse vriend eigenlijk, of die hij toch als een vriend beschouwde, Pierre Romanovich. Maar hij slaagde erin, na die eerste arrestatie, zou hij erin geslaagd zijn, een van zijn bewakers zwaar te verwonden en opnieuw te ontsnappen. Uit de Gestapo hoofdkwartier, of het kantoor toch, op de Louise-laan in Brussel, als ik mij niet vergis. En hij werd wel, spijtig genoeg, nadien opnieuw opgepakt op 26 juni 1943, toen hij met zijn broer Alexander poogde het land uit te geraken. En hij werd opnieuw opgesloten, maar nu te Breendonk. En op 17 februari 1944, dus een hele poos later, zal hij gefusilleerd worden, een week na zijn eigen broer Alexander. Alexander, die trouwens, dat heb ik nog niet vermeld, als nom de guerre, zijn strijdnaam in het verzet onder andere, was Shura. Dus om het helemaal verwarrend te maken. Maar dus die twee broers zullen sterven met een week afstand van elkaar. En ze schrijven zeer ontroerende afscheidsbrieven. Ik ga ze hier niet voorlezen, maar je kan ze wel terugvinden in de literatuur. Zeer triestig, schrijven afscheidsbrieven enerzijds aan elkaar, maar ook aan hun moeder. Hè. Dus Jura, die als laatste een week na zijn broer wordt geëxecuteerd, zal verwijzen naar de executie van zijn oudere broer een week eerder. Hij drukt zijn spijt uit dat hij aan zijn mama, Rachel, die de oorlog wel overleeft, gelukkig, drukt hij zijn spijt uit dat hij niet bij haar was toen zij het nieuws moest vernemen van de dood van zijn oudere broer, de oudste zoon van die mama. Nu, het is bijzonder triestig, hè, omdat je na de oorlog ziet dat die mama, Rachel Mitschnik is haar achternaam. Zij was een gescheiden vrouw trouwens, hè, dus de vader van de broers Lifshitz was niet in België, was afwezig. Maar die moeder gaat na de oorlog dus aanvragen moeten formuleren om hen te doen erkennen. Waardoor we trouwens ook de juiste schrijfwijze leren kennen van die broers Lifshitz. Hè. Het wordt zeer vaak, zeker in Franstalig België, wordt die naam Lifshitz. En ik hou eraan om dat te benadrukken, om die ook uit te spellen, omdat het zo'n zeer belangrijke naam is. Heel vaak wordt dat geschreven zoals school wordt geschreven, met een S, een tussen-S, L-I-V-S-C-H-I-T-Z. Maar die S moet weg. Hè. Dus de moeder schrijft zelf Lifshitz zonder S-C-H-I-T-Z. Klein detail, maar belangrijk omdat het toch serieuze kerels zijn geweest die zulks hebben ondernomen. Daarnaast had je ook Altenhof, die wordt begin juli 1943 aangehouden en zal in maart 1944 terechtgesteld worden. Ook een zeer ontroerende afscheidsbrief geschreven. Dan heb je de twee Belgen, de twee Belgische vrienden van Jura Lifshitz, Jean-Franck Lemont en Robert Maestriot, die zullen allebei de oorlog overleven. Franck Lemont wordt sneller aangehouden dan Robert Maestriot, die later dus wordt aangehouden. Hij zou ook afgevoerd worden door kampen. Franck Lemont, maar hij overleeft die kampen, overleeft de oorlog en verlaat na de oorlog met zijn gezin België in 1947 om in Duitsland, in Oost-Duitsland, te gaan wonen en werken als lid van een orkest. En overlijdt in 1977. Robert Machereau die gaat eigenlijk tijdens de oorlog, die wordt later gearresteerd, gaat hij nog carrière tussen aanhalingstekens maken binnen groep G. Hij gaat zich onderscheiden in nog een aantal verzetsacties. Wordt toch opgepakt, ook afgevoerd, maar zal de oorlog en de kampen ook overleven. En zal na de oorlog eventjes werken voor staatsveiligheid, enkele jaren. En wordt dan handelsvertegenwoordiger. Eind jaren 40 trekt hij naar Belgisch Congo, waar hij landbouwer wordt en handelaar. Hij is eigenlijk de enige van de drie die lange tijd zal leven en zich ook zal kunnen uitspreken over die nacht van 19 april 1943. En hij zal ook uiteindelijk erkend worden door Yad Vashem. Dat is het centrale Israëlische herinneringscentrum over de Holocaust en de slachtoffers gevestigd in Jeruzalem. Door hen zal hij erkend worden als zogenaamde rechtvaardige onder de volkeren. Dat is een titel die je kon krijgen als je kon aantonen dat je substantieel hulp hebt geboden aan Joodse vervolgden tijdens die bezetting. Bovendien wordt die Robert Machereau ook nog ereburger van Boort Meerbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe. Dan zijn er nog twee andere namen die vermeld zijn, die ik ook graag toch nog eens een keer nadrukkelijk uitspreek. Dat zijn die van Herst Jospa en Yvonne Jospa. Dus het koppel, het echtpaar dat het Joodse verdedigingscomité leidde. Wel, zij worden opgepakt, of toch Herst wordt opgepakt in juni 1943, maar ook hij en zijn vrouw overleven de oorlog, gelukkig maar.
Ja, dus van de drie jonge verzetsmannen die de eigenlijke aanslag hebben gepleegd, is er eigenlijk maar één, Mestriot, die na de oorlog echt een invloedrijke stem zal hebben in hoe we ons het herinneren, die het verhaal zal kunnen vertellen. Lifshitz zelf, de leider eigenlijk van het commando, is er niet meer om zijn verhaal te vertellen. Daar komen we volgende keer ook op terug. Dus het lot van die drie jonge verzetsmannen komt dus eventjes samen op die ene beruchte avond. En daarna gaan ze elk hun eigen weg. De gevolgen voor die verzetsdaden zijn ook heel verschillend voor die drie mannen en voor de mensen daar rond. En zij die het overleven volgen na de oorlog ook dus ook een heel ander parcours. Goed, daarmee denk ik, Koen, hebben we het eigenlijke verhaal, de kern van het verhaal, ook het perspectief van de verzetsmensen van dat 20e konvooi afgerond. Dat is dus het verhaal, laten we zeggen, zoals we dat in de kern vandaag kennen, zoals we dat ons vandaag herinneren.
Tot en met de tender toe.
Tot en ja, inderdaad, met nog een extra klein treinweetje erbij. Maar daarmee is de kous niet af. Hè. Zoals in het begin van de aflevering gezegd, er zijn vandaag zaken die we vergeten zijn, die we misschien verdrongen hebben, zaken die misschien ook niet helemaal kloppen of waar we toch minstens vraagtekens bij kunnen plaatsen. Dus het is interessant om te kijken naar de volgende keer de rol ook die mondelingen, verklaringen, mondelingen, verhalen van getuigen hebben gespeeld in onze collectieve herinnering. Hè. Dan kunnen we de vraag stellen, ja, waar komt onze kennis eigenlijk vandaan. Dat is precies waar we het de volgende keer over gaan hebben in de vervolgaflevering over dat 20e konvooi. Een aflevering, denk ik, Koen, die we ook vrij snel zullen publiceren. Ook precies om de gespannen verwachtingen die er zijn om die snel in te lossen. Dus die aflevering komt er heel snel aan. Ik zou zeggen, zeker luisteren dus. Bedankt voor het luisteren deze keer en we zien u graag zeer binnenkort.
Ja, tot zo.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.